God zegen allemaal. Het leek me goed om in een korte video weer eens stil te staan bij het zogenaamde welvaartsevangelie, omdat het ook best wat invloed lijkt te hebben in Nederland en in Nederlandse kerken. En ik wil het welvaartsevangelie vandaag leggen naast wat Paulus zegt in 1 Timotheus hoofdstuk 6. Voordat we 1 Timotheus hoofdstuk 6 erbij pakken, wil ik kort met je kijken naar een definitie van het welvaartsevangelie zoals we die op dit moment terugvinden op Wikipedia. We lezen daar het volgende. Welvaartsevangelie, ook wel succesevangelie of succeschristendom, is een christelijke leer die een grote mate van materiële rijkdom en gezondheid in dit leven aan gelovigen belooft. De term wordt in Nederland voornamelijk in negatieve zin gebruikt door tegenstanders van het idee. En dan vervolgens staat er kort in het Nederlands iets geschreven over de ontwikkeling van het welvaartsevangelie en de Word of Faith beweging. Nou, het is goed om bij deze definitie stil te staan bij twee aspecten. En die wil ik vandaag ook leggen naast 1 Timotheus hoofdstuk 6. En dat is dat het welvaartsevangelie per definitie een grote mate van materiële rijkdom belooft. He, dus niet, het is niet iets wat een soort van een kans is dat je als christen financieel rijk en gezegend en voorspoedig bent. Nee, het is een belofte die in het welvaartsevangelie gekoppeld wordt aan het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Het idee is dat de Heer Jezus is gestorven, niet alleen voor jouw zonde, niet alleen om rechtvaardiging te bewerkstelligen of de vervulling met de Heilige Geest, of invoeging in de kerk als het lichaam van Christus en heiliging en eeuwig leven en de opstanding uit de doden in een nieuw opstandingslichaam zonder ziekte of ongezondheid. Nee, het idee is dat, en daar onderscheidt het welvaartsevangelie zich in van het normale Bijbelse evangelie, dat in het hier en nu, in dit leven, hè, dat staat er ook, in dit leven wordt een grote mate van materiële rijkdom en gezondheid aan gelovigen beloofd. Het gaat niet over het leven na de dood. Het gaat niet over het eeuwig leven bij de Heer. Het gaat niet over wat er gebeurt met ons als wij opstaan in heerlijkheid of opgenomen worden om onze Heer te ontmoeten en het leven daarna. Nee, het gaat over het aardse leven van gelovigen. Het welvaartsevangelie onderwijst dat Jezus is gestorven, zodat jij hier en nu een rijk, materieel, gezegend leven kunt leiden. Dus met andere woorden, de christen heeft eigenlijk als zijn geboorterecht, als het ware het recht verworven door het werk van de Heer Jezus Christus om hier en nu rijk te zijn. Dat is de gedachte van het welvaartsevangelie. En een van de teksten die vaak wordt aangehaald om dit te onderbouwen, die vinden we in de 2 Korinthebrief. Als we kijken naar 2 Korinthe hoofdstuk 8, daar schrijft Paulus aan de Korinthegemeente en dan gaat het over een vrijwillige gave die gemeente gevraagd wordt te geven aan de arme gelovigen in Jeruzalem. En dan staat daar in 2 Korinthe hoofdstuk 8 vers 9... Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. En de welvaartsevangelisten geloven dat dit letterlijk bedoeld is en dat dit materieel bedoeld is. Dus dat de Heer Jezus arm geworden is, zodat wij materieel gezien rijk zouden worden. Nou, het probleem is dat Paulus dat nergens anders onderwijst en eigenlijk het hele Nieuwe Testament dat concept van beloofde rijkdom niet onderwijst. Maar vanwege dit vers onder andere zeggen welvaartsevangelisten, zie je wel, het is Gods bedoeling dat jij rijk bent. Sterker nog, als dit vers consequent wordt uitgelegd, dan zeggen ze niet alleen het is Gods wil, nee, dan zeggen ze hierom is Jezus specifiek gestorven, zodat jij rijk zou zijn. En als je dus financieel niet rijk bent als christen, ja, dan is er eigenlijk iets mis. Dan heb je kennelijk niet alles ontvangen nog wat de Heer Jezus jou wil geven of wat aan jou beloofd is. Nou, nu dat we deze definitie hebben gezien, is het goed om te gaan kijken naar 1 Timotheus hoofdstuk 6. En daar ook te zien dat als dat de intentie van Paulus was geweest in 2 Korinthe hoofdstuk 8, om dat te zeggen, dat hij zichzelf volledig tegenspreekt in 1 Timotheus hoofdstuk 6. En dat leidt mij en vele christenen met mij er ook toe om te geloven dat dat volstrekt niet is wat Paulus bedoelt te zeggen in 2 Korinthe hoofdstuk 8. De Heer Jezus is inderdaad gestorven om ons rijk te maken, maar die rijkdom heeft niet zozeer betrekking op een materiële overvloed of welvaart, materiële rijkdom. Nee, die rijkdom heeft te maken met een geestelijke rijkdom. Vergeving van zonde, rechtvaardiging, het kind van God zijn, de vervulling met de Heilige Geest, een leven in progressieve heiligheid, onderdeel zijn van de gemeente, elke dag toegang hebben tot de troon van God. Al dat soort elementen zijn de rijkdom die ons gegeven zijn. En dan ook nog die toekomstige belofte die we hebben van leven na de dood. De dood heeft niet het laatste woord. We zullen een opstandingslichaam ontvangen en we zullen eeuwig leven met hem. Dat is de rijke belofte die ons gegeven is. Niet zozeer materiële rijkdom in het hier en nu. Als dat namelijk wel zo zou zijn, dan zouden we een probleem hebben met 1 Timotheus hoofdstuk 6. En we gaan een aantal versen daar wat meer in detail lezen. 1 Timotheus hoofdstuk 6 vanaf vers 1. Dienstknechten of slaven. Dienstknechten die het slavenjuk dragen, moeten hun eigen meester alle eer waard achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. Dat is overigens al iets wat je aan denken zou moeten zeggen. Hè? Paulus die schrijft hier tot christenen, gelovigen, die misschien ook slaven zijn, soms dienstknechten zijn. Dus hoe je überhaupt dat wil combineren met het welvaartsevangelie ontgaat mij enigszins. Maar goed, dus Paulus spoort dienstknechten aan om hun meester te eren en te dienen. Vers 2. En zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minachten, omdat zij broeders zijn. Zij moeten hen juist des te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn en mededeel hebben aan deze weldaad. Onderwijs deze dingen en spoor ertoe aan. En dan komen we in vers 3 en nu gaat Paulus waarschuwen voor dwaalleraars. En daar heeft hij eerder in de 1 Timotheusbrief ook al over geschreven, maar nu gaat hij specifiek waarschuwen tegen dit element van dwaalleraars, wat daar kan zijn. Dwaalleraars en hebzucht staat er boven in de Herziene Statenvertaling. En het gaat hier om de zogenaamde liefde voor geld. Het idee dat godsvrucht een bron van gewin, van financiële winst is. Vers 3. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben. Dat wil zeggen in hun denken verdorven zijn geraakt en beroofd zijn van de waarheid. Dit zijn nogal krachtige woorden die Paulus hier gebruikt. Mensen die verdorven zijn geraakt in hun denken en beroofd zijn van de waarheid. Waarom? En er staat de onderbouwing en het probleem van deze dwaalleraars. Er staat omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Dat is het probleem, dat is het kenmerk van deze dwaalleraars, is dat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Ze denken dat godsvrucht op de een of andere manier ertoe zou moeten leiden dat je rijk wordt of dat je financieel welvarend bent of overvloedig bent. Of dat wordt door Paulus gezien als een waarschuwingsteken, als een rode vlag voor een dwaalleraar. Dat zulke mensen denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Dit is vrij bizar als je erover nadenkt, dat er dus in de christelijke wereld mensen zijn die precies dit prediken. Die zeggen, het evangelie betekent dat als je gelooft dat de Heer Jezus is gestorven, dat hij is arm geworden om jou rijk te worden, ja, dan mag je ook geloven dat God jou rijk wil maken. Dus de mensen die eigenlijk leraren zijn in de christelijke wereld, die het meest gericht zouden moeten zijn op de godsvrucht, beginnen dan te onderwijzen dat de godsvrucht met zich meebrengt financieel gewin, financiële winst. Dat is een kenmerk. En we hebben het nog niet eens nu over de liefde voor geld of geld op zichzelf, of de liefde voor rijkdom en het jagen naar rijkdom versus rijkdom op zichzelf. Kan een christen rijk zijn? Daar hebben we het nog niet eens over. Paulus begint hier al te zeggen, nee, op het moment dat iemand een koppeling begint te leggen tussen de godsvrucht en winst, rode vlag. Dat kan betekenen dat een leraar een verdorven gezindheid heeft, verdorven is geraakt in zijn gedachten, beroofd is van de waarheid. Lezen we dan verder. Er staat in vers 5b, wend u af van dit soort mensen, vlucht weg van dit soort mensen die deze koppeling maken. En dan staat in vers 6, maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, van tevredenheid of vergezeld van tevredenheid. Dus godsvrucht op zichzelf is de winst die ons gegeven wordt. Dat is de winst, dat is wat wij ontvangen door de Heer Jezus Christus. Hij is gestorven, wij zijn vergeven als wij geloven in zijn offer, in zijn dood en opstanding. Dan ontvangen we vergeving voor onze zonden, we worden gerechtvaardigd, we worden vervuld met de Heilige Geest, we ontvangen de Geest waardoor we kinderen van God zijn geworden en dat werk van de geest is ook dat wij godsvruchtig zijn geworden, dat wij de godsvrucht ontvangen, dat de godsvrucht groeit in ons leven En dat heeft alles te maken met een karakter. Een karakter wat steeds meer gelijkvormig wordt aan het beeld van onze Heer Jezus Christus. En onderdeel van dat karakter is tevredenheid. Is tevreden zijn met wat we hebben. Dankbaar zijn voor wat we hebben. En tegelijkertijd niet meer willen dan datgene wat we nodig hebben. Dat kunnen we ook concluderen uit het vervolg. Vers 7, daar staat want. Hè, dus want is altijd goed om daar op te letten, zo'n woordje. Dat geeft aan een verklaring van het eerder gezegde. Vers 6, de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Dus het contrast wat Paulus hier aanmaakt, is het contrast tussen godsvrucht die gepaard gaat met tevredenheid. En wat zegt hij dan? Vers 8, als wij voedsel en kleding hebben, dat is niet toevallig ook precies de dingen die de Heer Jezus noemt, dat God voorziet in wat wij nodig hebben. Wij mogen God als Vader vertrouwen, zegt Jezus in de bergrede, dat hij ons zal voorzien van kleding en van voedsel en de dingen die we nodig hebben. Daar mogen we als christenen op vertrouwen. Het is in die zin ook niet godsvruchtig om arm te zijn. Hè? Dat wordt vaak door aanhangers van het welvaartsevangelie gezegd. Oh, jullie prediken een armoede-evangelie. Nou, zo zwart-wit is het ook niet. Bijbelse christenen zijn er ook niet op uit om arm te zijn of associëren dat niet noodzakelijkerwijs met godsvruchtig zijn. Nee, helemaal niet. Nee, we mogen God vertrouwen op dat hij voorziet in wat we nodig hebben. En Paulus noemt dat hier voedsel en kleding. En je zou het kunnen zien als je basale levensonderhoud. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, die vallen in verzoeking. En nu wil ik je hier even bij stilzetten. En dat is misschien wel de belangrijkste gedachte die ik op je wil overbrengen vandaag. Mensen die het welvaartsevangelie aanhangen, die zeggen dat rijkdom, financiële rijkdom, een belofte is voor de christen in dit leven, in het hier en nu. Sterker nog, een belofte waarvoor Jezus is gestorven om dat te bewerkstelligen. Dus het is Gods wil dat jij in het hier en nu rijk bent. Maar hoe kan je dat verzoenen met het feit dat Paulus zegt, maar wie rijk willen zijn, die vallen in verzoeking? Is er ook maar één voorbeeld wat jij kan noemen van iets wat Jezus heeft beloofd en wat de schrift ons belooft als een direct effect van het evangelie van Jezus Christus, waarvan als wij ernaar zouden verlangen, het wordt aangemerkt als zonde of als een strik? Ik niet. Om een voorbeeld te noemen. Ons is beloofd dat wanneer wij geloven in het evangelie van de Heer Jezus Christus, dat we vergeving van zonde ontvangen. Is het goed om te verlangen naar vergeving van zonde? Ja, is iets goeds, is iets bijbels, is iets wat de Bijbel niet labelt als gevaarlijk of als een valstrik of als iets waarbij verzoeking op de loer ligt. Nee. Rechtvaardiging. Op het moment dat een mens ernaar verlangt om gerechtvaardigd te worden voor God, en het evangelie belooft dat we, wanneer we geloven in het evangelie van onze Heer Jezus Christus, we gerechtvaardigd zullen worden, omkleed zullen worden met de gerechtigheid van Jezus Christus. Op het moment dat wij daarnaar verlangen, is dat dan zondig? Is dat dan gevaarlijk? Nee. Nee. De Bijbel belooft dat we dat zullen ontvangen wanneer we geloven in het evangelie van Jezus Christus. En wanneer we daarnaar verlangen, is dat gezond en is dat een heilig verlangen, een goed verlangen. Op het moment dat we lezen in de schrift dat de Bijbel een progressieve heiliging belooft voor hen die in Christus zijn, dat de Heilige Geest werkt in ons leven, dat de Heilige Geest ons meer en meer veranderen wil naar het beeld van Christus en we verlangen daarnaar om dat te ontvangen in het hier en nu, is dat een verlangen waarvan de Bijbel zegt, oeh, dat is niet goed, pas op. Nee, wanneer wij verlangen naar alle dingen die de Bijbel daadwerkelijk belooft als effecten van het evangelie van Jezus Christus geloven in het hier en nu, dan worden die verlangens gezien in de Bijbel als gezond. Maar dan kom je bij het welvaartsevangelie. En dan zeggen welvaartsevangelisten, materiële rijkdom in het hier en nu is een effect van het geloof in het evangelie van Jezus Christus, is ons beloofd. Maar dan zegt Paulus, als je verlangt rijk te worden, dus als je verlangt als het ware die belofte te incasseren, dan ligt er een valstrik op de loer. Wie rijk wil worden, valt in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten. Dus volgens welvaartsevangelisten belooft God iets in het hier en nu te geven, waarvan God tegelijkertijd zegt dat als je dat wil ontvangen, dat je in zonde belandt. Dat het verlangen om rijk te zijn een zondig verlangen is. En dat is voor geen enkel ander element uit het evangelie van de Heer Jezus Christus waar. En wat bewijst dat? Het bewijst dat het welvaartsevangelie een vals evangelie is. Dat het een evangelie is wat niet bijbels is. Dat Paulus zijn uitspraken in 2 Korinthe hoofdstuk 8 niet op die manier bedoeld zijn. Dat die een andere functie hebben in die context. En dat in 1 Timotheus hoofdstuk 6, waar Paulus op een veel directere manier spreekt over rijkdom, Paulus juist waarschuwt voor het verlangen om rijk te willen zijn. O, zegt de welvaartsevangelist, ja, maar wij zeggen niet dat het goed is om te verlangen om rijk te zijn. Oké, maar voor welk ander element van het evangelie van Jezus Christus kun je zeggen dat het verlangen ernaar op zichzelf zondig is, terwijl het wel beloofd is door het evangelie van Jezus Christus? Niets. Hier zit een enorm diepe inconsistentie in het welvaartsevangelie. Ik hoop dat je het ziet. En als je het niet ziet, zie dan in elk geval wat Paulus hier zegt. Hij zegt wie rijk willen worden, en wat definieert hij dan als rijk, meer willen hebben dan puur je basale levensonderhoud, voedsel en kleding. Mensen die daar niet tevreden mee zijn, mensen die rijk willen worden, die vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaas en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Dan een aantal versen verder, dan gaat Paulus spreken nog over de rijken in de gemeente. En dan zegt Paulus dit tegen Timotheus: beveel, vers 17, de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn. Dus Paulus erkent, er zijn ook in de gemeente mensen die rijk zijn. En op zichzelf is dat niet verkeerd. Ik zeg niet dat het verkeerd is om rijk te zijn. Ik zeg alleen dat ik niet geloof dat het evangelie van Jezus Christus ook maar iets te maken heeft met financiële armoede of financiële rijkdom, of dat dat daar iets van effect op zou moeten hebben. Dat is wat het welvaartsevangelie beweert. Ik predik geen armoede-evangelie, ik predik geen welvaartsevangelie, ik predik het evangelie van Jezus Christus. Met als doel dat mensen vergeving van zonde ontvangen door te geloven in het offer van de Heer Jezus Christus. Dat ze gerechtvaardigd worden voor het aangezicht van God. Dat hun relatie met God hersteld wordt. Dat ze kinderen van God worden. Dat ze een leven leven van progressieve heiligheid. En een van die aspecten van dat heiligingsleven is dat we God vertrouwen voor onze levensbehoeften en tegelijkertijd niet doorschieten in een verlangen naar meer dan dat financieel, naar rijkdom. Dus dat betekent dat er in de gemeente kunnen er christenen zitten die veel geld hebben, die rijk zijn. Er kunnen christenen zijn die veel meer uitdagingen hebben rondom hun financiën. Maar dan zegt Paulus dit, wetende van deze situatie: beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Dus Paulus zegt niet, het is een belofte van het evangelie dat alle christenen rijk zijn. Nee, want dan zou hij niet expliciet een subgroep van de gemeente adresseren, namelijk de rijken. Nee, er zijn christenen die rijk zijn. Er zijn christenen die meer geld hebben dan andere christenen. En voor die christenen zegt Paulus dit. Hij zegt, het is belangrijk om rijk te zijn in goede werken. Ga niet vertrouwen op je geld, maar leef voor de hemel. Leef voor de schatten van boven, zoals de Heer Jezus ook in de bergreden aangeeft. Rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Dus rijken worden er door Paulus toe opgespoord, niet om alles weg te geven en zichzelf weer arm te maken. Dat is niet het doel. Hè? Vaak is het, nogmaals, bij welvaartsevangelisten het gebruik om een zwart-wit situatie te creëren. Oh, die christenen die niet het welvaartsevangelie geloven, die geloven in een armoede-evangelie. Die geloven niet dat God voor je zorgt. Die negeren al die teksten waarin God belooft te zorgen voor zijn kinderen. Nee. Het is niet een kwestie van arm of rijk. Er zit iets tussenin en dat is genoeg en tevreden zijn. En je leven niet laten draaien om dat financieel aspect. En voor die mensen die rijk zijn, die aan die kant zitten, is het op zichzelf niet zondig om dat te zijn. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat de Bijbel waarschuwt voor die situatie, dat het makkelijk is voor mensen die rijk zijn om de verkeerde begeerte daarbij te hebben en de focus te verleggen naar van de hemelse schatten naar het verzamelen van meer aardse schatten. En dan zegt Paulus, doe dat niet. Ga niet mee in zo'n idee van, oh, we gaan zaaien en dan gaan we nog meer financieel oogsten en dan worden we nog rijker en zo zitten we in een soort eindeloze investeringscyclus van steeds rijker worden hier op aarde. Dat is niet de mentaliteit die Paulus de rijken wil bijbrengen. Nee, hij zegt, je verzamelt voor jezelf een schat door vrijgevig te zijn. Maar waar is die schat? In de hemel. Zo verzamelen zij, vers 19, voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Dus, het belangrijkste argument hier is dit. En ik herhaal het nog één keer, maar ik denk echt dat het een krachtig argument is tegen de welvaartsleer. Het punt is dit. Op het moment dat jij gelooft en predikt dat Jezus is gestorven aan het kruis met als doel dat christenen in het hier en nu in hun leven op aarde rijk zouden zijn, dan wil ik je vragen, hoe kan het dan zo zijn dat de Bijbel in het Nieuwe Testament, onder andere in 1 Timotheus hoofdstuk 6, aangeeft dat zij die verlangen rijk te zijn, daarmee zondigen? Hoe kan dat? Ze verlangen dan toch naar iets wat God hen beloofd heeft in het evangelie. Daar zit een enorme inconsistentie voor het welvaartsevangelie. En ik wil je uitdagen om daarover na te denken. Want ik geloof dat die inconsistentie aantoont dat de leer vals is, dat de leer onjuist is. Het Nieuwe Testament belooft ons geen financiële rijkdom voor ons leven in het hier en nu. Sterker nog, het Nieuwe Testament waarschuwt ons keer op keer tegen het verlangen naar rijkdom. Dat het op de loer ligt, dat het een bedreiging vormt, ook in de gelijkenis van de zaaier voor het zaad. Dat sommig zaad verstikt wordt door onder andere het verlangen naar rijkdom. Nee, datgene wat het Nieuwe Testament wel belooft, is dat God voorziet in onze basisbehoeften, dat we hem kunnen vertrouwen voor voedsel en voor kleding. Maar verlangen naar meer dan dat. Verlangen naar niet alleen voedsel of kleding. Nee, het moet Gucci-kleding zijn. Het moet kleding zijn van een bepaald merk. Of nee, het mag niet alleen maar mijn dagelijks brood zijn. Nee, we moeten het hier hebben over sushi. We moeten het hier hebben over de foie gras, de ganzenlever. Dat soort voedsel. Dat is wat God beloofd heeft. Niks van dat alles. De Bijbel belooft het niet. En op het moment dat je zegt dat de Bijbel het wel belooft, dan breng je veel christenen in gevaar. Want op het moment dat christenen gaan denken dat het een teken is van geloof, van Bijbels geloof, om te verlangen naar de vervulling van die vermeende belofte van rijkdom hier op aarde, dan leid je ze eigenlijk in een valstrik. Want dan gaan ze vleeselijke begeerten zien als iets godsvruchtig. En dan zegt Paulus, mensen die de godsvrucht zien als een bron van winst, zijn mensen met een verdorven gezindheid, zijn mensen die beroofd zijn van de waarheid. Ik denk dat je liever rijk wilt zijn met de waarheid. Dat je liever rijk bent met gedachten die vervuld zijn van de Heilige Geest, die geleid worden door de Heilige Geest, in plaats van een verdorven of zieke denkstijl rondom dit onderwerp. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. God zegen. Als deze video nuttig voor jou, druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.